Het is donderdag en ik beloofde het u al, ook vanavond een recensie. En vanavond is de beurt aan Klaas Westra. Die heeft uit het overweldigende cultuuraanbod iets moois voor ons uitgekozen. Wat heb je meegebracht, Klaas?
Ja, een boek, een heimaat heet het, van de Amerikaanse schrijfster Nora Crook. Nou, het is geen gewoon boek. Het zijn strips, familiefoto's, historische documenten. Ja, over de vorm, die bijzondere vorm later iets meer. Eerst even het verhaal. Ik zei het, ze is Amerikaans, maar ze is geboren in Karlsruhe in West-Duitsland. Is vertrokken naar Brooklyn. Maar ze is na de oorlog geboren in 1974. En dat oorlogsverleden, dat drukt altijd nog op haar. Begin van het boek zit een beschrijving dat ze in Brooklyn op een balkon staat en dat een vrouw naar haar toe komt en ze zegt: ik ben Duitse, bent u ooit in Duitsland geweest? Dan zegt die vrouw: ja, lang geleden. En dan weet ze al van: oei, hier is iets verkeerds aan de hand. En dan blijkt die mevrouw in een concentratiekamp te hebben gezeten. En ze beschrijft dat voortdurend gebeurt, dat ze van buiten invloeden krijgt die op haar als geboren Duitse inwerken. Maar het zit ook in haar karakter verankerd. Ze is opgegroeid in Duitsland na de oorlog. Het is een boek met foto's. Er zit bijvoorbeeld een foto in dat ze met de klas een bezoek brengen aan Birkenau in 1994. En dan zie je alle schoolkinderen zijn in enorme, miserabele toestanden, triest kijkend, gefotografeerd. En dan zegt ze: haha, het bewijs van onze collectieve schuld. Ja, dat oorlogsverleden zit ook in haar karakter.
Een soort zelfhaat spreekt daar bijna uit.
Ja, en dat is echt hen bijgebracht, die kinderen die na de oorlog zijn opgegroeid, maar dat hele Duitse volk. Maar wat zij in het boek uitlegt, is dat je daardoor ook dingen vergeet. Dus andere dingen die tijdens de oorlog zijn gebeurd. Als je er zo'n collectieve deken van schuld over een heel land heen ligt, dan worden ook heel veel vragen niet bij haar gesteld. En als Duitser op afstand heeft ze het verlangen naar die heimaat wel, want ze denkt ook aan de goede dingen in Duitsland. Dus dat zit ook in het boek. Het brood beschrijft ze, dingen waar ze met weemoed aan terugdenkt.
Dat is ook heerlijk trouwens, Duitsland.
Het Duitse brood is het beste brood ter wereld. Ja. Maar die dingen verlangt ze terug, maar ze ziet ook dat heel veel vragen niet beantwoord zijn door die collectieve schuld, ook binnen haar familie. En om die echte heimaat, om dat gevoel van waar ze vandaan komt terug te vinden, vindt ze dat ze ook antwoord moet vinden op de vragen van wat er tijdens de oorlog met haar familie
pijnlijke
is gebeurd.
Pijnlijke vragen.
Ja. En dan komt de bijzondere vorm van dit boek om de hoek kijken. Want het is, zij is striptekenaar, er zitten striptekeningen in, maar ook omdat het een familieverhaal is, familiefoto's bijvoorbeeld en familieschriftjes. Dus ze bezoekt twee kanten van de familie. De broer van haar vader. Haar vader heet Frans Karel. En haar broer, die heeft een broer gehad, heeft hij nooit gekend. Frans Karel, haar vader, is na de oorlog geboren. Frans Karel, zijn broer, is gesneuveld tijdens de oorlog. En hij is een nakomer. En ja, die vorige Frans Karel is een soort heilige waar hij niet tegenop kan. En je ziet foto's van hen, alle twee in het boek, tijdens een eerste communie. En dat lijkt een identieke foto, maar daar zit een tragedie tussen. Maar wat er ook in zit, zijn de schoolschriftjes van die Frans Karel.
En van de oorlogs Frans Karel?
Van de oorlogs Frans Karel. En dan zie je, het ziet er heel lieflijk uit, met paddenstoeletjes die getekend zijn, keurig binnen de lijntjes, gewoon echt een schoolschrift van een kind. Maar er staat dan tegelijkertijd in, als je naar het bos gaat en je ziet paddenstoelen die er mooi uitzien, denk je dat ze goed zijn. Als je ze opeet, blijken ze giftig en kunnen ze heel gezin doden. De Jood is net zo'n paddenstoel.
Ja, afgrijzelijke
ideologie, maar je ziet het in een onschuldig kinderschrift van iemand van wie je ook weet dat hij later tijdens de oorlog is gesneuveld. Nou, dit soort dimensies zitten er voortdurend in, ook via historische documenten die ze onderzoekt binnen de familie. Ze gaat op zoek naar het verhaal van haar opa, van wie ze ook niet precies weet wat hij tijdens de oorlog heeft gedaan. Heeft hij zich aangesloten bij de NSDAP? Is hij lid geworden of niet? Ja, die schuldvraag die drukt heel sterk op haar en ze onderzoekt dat langs verschillende wegen met officiële documenten, maar ook met vrij vrolijkere tekeningen, waardoor het verhaal ook wat luchtigs krijgt. Heel uitputtend. Ze praat met familieleden die nooit met elkaar hebben gesproken, omdat er hele ruzies binnen de familie zijn. Ze had heel veel overhoop. Op een hele speelse en mooie manier.
Vind je het moedig van haar?
Vind ik het moedig?
Ja, als je zo in je familiegeschiedenis gaat voeten, kan je natuurlijk dingen tegenkomen die je misschien wel helemaal niet wil weten.
Ja, ik vind het heel moedig van haar, maar ik vind het eigenlijk nog moediger van de tantes bijvoorbeeld van de generatie later die haar eerst niet willen spreken en uiteindelijk toch het gesprek aangaan. En dan ontdekken ze parallellen tussen mensen die ze tijden niet hebben gezien binnen de familie. Grote vrouw, dat vind ik de echte moed eigenlijk die in het verhaal zit. Ja,
ja, en dat ze met zo'n bron als zo'n nazi-schriftje aankomen. Bijvoorbeeld, ja. Toch? Dat is natuurlijk echt.
Dat is echt heel dapper. Want ze, ook, ja, ja. Zij loopt wel het gevaar ook dat mensen zeggen van goh, moeten we dan medelijden hebben met die Duitsers? Maar dat ondervangt ze op verschillende manieren in het boek ook. Door wel aan te geven hoe wankel dat evenwicht is.
Nou, ik word meteen nieuwsgierig. Jij, Jonathan?
Ja, zeker. Ja, het ziet er echt prachtig uit. Het is echt een graphic novel en een collage in één. Het is echt prachtig.
Ja, en ik moest nog denken aan toen je net zei van Frans Karel. Jouw grootmoeder Annie M. G. Schmid, die had ook twee zusjes Annie M. G. voor zich, toch? Die overleden waren.
Ja, klopt. Ja, die waren miskramen. Of die waren vlak na hun geboorte gestorven, zoiets.
Dus die droeg zeg maar ook twee dode zusjes op haar schouder. Nou ja, daar moest ik aan denken toen je dat vertelde van Frans Karel. Dat was ook wel gebruikelijk, maar een erfenis van je welst inderdaad. Kan je nog één keer de titel noemen?
Heimat van Nora Kroek.
En die tip komt ook op onze Opium Tipt pagina te staan. Als u het nog eens na wilt zien, dan staat er ook een mooie foto bij. Dat is ons Instagram-account. Dat kun je vinden op nporadio4.nl/opium of dus op die Instagram-pagina. En dan wilde je eruit met de winterreizen.
Ja, dat is voor haar ook een voorbeeld van het schommelen tussen verlangen naar Duitsland en ook denken dat het niet goed is. Dus er zit een passage in het boek dat zegt, dit keer luister ik niet naar het verhaal van een kampoverlevende, maar naar een zang van de Schubert's winterreizen. En dit keer op mijn moedertaal het verlangen naar liefde, natuur en dood op. En niet met haar melancholie en haar opgesmukte schoonheid verlangen op in plaats van schaamte.
Schnee ins Gesicht, schüttlich ihn herunter. Wenn mein Herz die Musen spricht, sing ich hell und munter. Führe nicht, was es mir sagt, habe keine Ohren. Was es mir klagt, klage dies im Toren. Lustig in die Welt hinein, gehe Wind und Wetter. Will kein Gott auf ihrem Sein, sind wir selber Götter. Lustig in die Welt hinein, gehe Wind und Wetter. Auf ihrem Sein sind wir selber Götter.
Matthias Goerne zong Moed uit Schubert's Winterreizen. En u hoorde ook pianist Christoph Esch